Goed, we gaan naar Exodus 3 en vanavond zullen we bijzonder stilstaan bij de roeping van Mozes. Exodus 3 en we gaan lezen vanaf vers 7. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald, om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Kanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Kiewieten en Jebusieten. En nu zie, het gejammerde Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zeide hij, ik ben immers met u en dit zal u het teken zijn dat ik tot u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Voort zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig. En zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is mij verschenen en heeft gezegd, ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan. Ik heb gezegd dat ik u uit de ellende van Egypte voeren zal naar het land der Kanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Kiewieten en Jebusieten. Naar een land vloeiende van melk en honing. En zij zullen naar uw stem horen. Dan zult gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan. En tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, heeft ons ontmoet. Nu dan, wij wilden wel 3 dagreizen ver de woestijn intrekken om de Heere onze God een offer te brengen. Ik weet echter dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. Maar ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen die ik in hun midden zal doen. Daarna zal hij u laten gaan en ik zal bewerken dat de Egyptenaren dit volk gunstig gezind zijn, zodat gij, wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. Iedere vrouw moet dan van haar buurvrouw en van haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en klederen die gij uw zoons en dochters te dragen geeft. Zo zult gij de Egyptenaren beroven. Toen antwoordde Mozes, maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen de Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem, wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde, een staf. Daarop zeide hij, werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes er voor wegvluchtte. Maar de Heere zeide tot Mozes, strek uw hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast en ze werd een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere, de God hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, u verschenen is. Wederom zeide de Heere tot hem, steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. En toen hij ze eruit trok, zie zijn hand was meer laat, sneeuwwit. Daarop zeide hij, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij ze eruit trok, zie, ze was weer geworden als zijn overige vlees. Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en uitgieten op het droge. En het water dat gij uit de Nijl neemt, zal bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere, o Heer, ik ben geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Heere zeide tot hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Maar hij zeide, och, Heere, zend toch iemand anders. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen Mozes. En hij zeide, is niet de Leviet Aaron uw broeder? Ik weet dat hij goed spreekt. En zie, hij is op weg gegaan, u tegemoet. En als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen. Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal zijn met uw mond en zijn mond. En ik zal u leren wat gij moet doen. Hij zal voor u tot het volk spreken. En zo zal hij u tot een mond zijn. En gij zult hem tot een God zijn. En deze staf, waarmede gij de tekenen moet doen, moet gij in uw hand nemen. Einde discussie. De roeping van Mozes. Ach, ach, ach. Ja, Mozes ontdekte die brandende braambos. Hè? U weet wel, op die berg daarachter in de woestijn. Op die berg de Horeb. En hij ging er naartoe om te kijken wat dat was. Want het was een fenomenaal gezicht. Een braambos die in brand stond, maar toch niet verteerde. En toen ontdekte hij dat God daarin was, in dat vuur, en dat hij zijn schoenen van zijn voeten af moest doen, en dat hij ook, ja, moest beseffen dat hij op heilige grond stond. En dan begint God te spreken. En verleden keer hebben we daar al een beetje bij stilgestaan, en wij zagen dat God Mozes verzekert dat hij en ziet en hoort. Hij zegt, en zo begonnen we te lezen in vers 7, de Heere zeide dan tot Mozes, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Ja, de Heere kent onze smarten. De Heere die ziet, en die Heere hoort. Maar we moeten wel beseffen dat we er niet van moeten gaan maken en de Heere verhoort. We mogen natuurlijk al onze wensen van ons hart, al onze zorgen bij de Heere brengen. Dat mag. Maar we moeten het wel aan de Heere overlaten hoe Hij gaat antwoorden. En hoe die antwoordt, dat is uiteindelijk, als we Hem kennen, Hem echt goed kennen, dan weten we eigenlijk dat Hij het beste antwoord op onze vragen en zorgen kan geven. Dat Hij boven bidden en boven danken verhoort. En dat is maar goed ook. Want als we gaan kijken in Gods woord hoe God antwoordt en hoe God verhoort, dan gaat het vaak boven ons bidden en danken uit. En dat is maar goed ook, want zijn oplossing is vaak nog veel beter dan de ideeën en de wensen die wij in ons eigen hart soms hebben opgeslagen. Want wij kijken maar vanaf de menselijke kant. God kijkt van bovenaf en zijn gedachten en zijn wegen zijn hoger dan de onze. En soms is dat heel moeilijk te verstaan. Dat is ook moeilijk geweest om voor Mozes om te verstaan. Want hij was 40 jaar, dat weten we, toen hij dacht van, nou, ik kan wel op gaan treden als meester, als leider van het volk. En ik ga naar dat volk toe en ik presenteer me daar. En we hebben gezien uit Handelingen 7 dat hij wel overwogen toen ook, niet uit een woedeaanval een Egyptenaar doden, zoals dat vaak wordt verteld, maar wel overwogen die Egyptenaar doden om te laten zien dat hij echt de verlosser was die God zond. Alleen het was een optreden in eigen kracht en we zien dat God dat afwijst. En dat Israël ook niet eraan toe was om uitgeleid te worden, want ze zagen helemaal niet in en ze erkenden totaal niet dat Mozes de geroepene was, dat Mozes hun zou verlossen uit Egypteland. En zo wordt Mozes geleid in de woestijn. En misschien denk ik, dat denk ik althans, dat Mozes vaak wel moet hebben gedacht van, ja, dit is nou helemaal fout gegaan. En we hebben de afgelopen keer erbij stilgestaan hoe hij gedacht heeft dat heel zijn carrière in feite voorbij was gegaan. En misschien is hij wel gaan twijfelen aan zijn roeping. En Mozes werd ook klein daar in de woestijn. De Heere maakte hem klein door de omstandigheden. Maar ook voor het volk Israël zelf was het niet eenvoudig. We weten hoe lang ze werden verdrukt. De Heer had het al tegen Abraham gezegd, hè? Zoek het maar eens op, in Genesis 15, waar God spreekt tegen Abraham. Vers 13. Want dan zegt hij tot Abraham, Genesis 15, vers 13. En hij zei tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. Ja, dat is Egypteland. En dat zij hen dienen zullen, dat zijn de Egyptenaren, en dat die hen zullen verdrukken, hoe lang? 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Ja, die is tegen Abraham gezegd. En dat is natuurlijk doorgegeven van vader op zoon. Zo is het uiteindelijk ook via Mozes in onze Bijbel terechtgekomen. Dit spreken van God aan Abraham, dat wisten de Israëlieten. Toen ze die 400 jaar daar waren in Egypteland en ze werden verdrukt. Maar ze werden wel verdrukt. En ik denk dat de menige Israëliet vaak genoeg gebeden heeft tot God. En God zegt het ook. Ik heb gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is. En hun gejammer over hun drijvers heb ik gehoord. God ziet en God hoort. Maar God laat het wel in ons leven toe. God liet het in het leven van de Israëlieten ook toe. Waarom? Om ons op te voeden. Om ons in het geloof te leiden. Dat we gaan groeien en dat we ondanks wat wij zichtbaar voor ogen zien, als het ware tegen die tegenstand in, dat ons geloof daartegenin groeit en dat ons geloof groot wordt. En dat we gaan verwachten en dat we wachten op de tijd des Heren, als de tijd des Heren aanbreekt. Dat moesten de Israëlieten leren, ze moesten 400 jaar wachten. Voor velen ging het over hun aardse leven heen. Mozes ook, Mozes moest wachten. En wij moeten ook wachten op de Heer. Ze hebben ook een verwachting over de wederkomst van Christus. Maar ook wij moeten leren wachten en uitzien. Vanmorgen vond ik heel bijzonder. Toen had ik de tv had ik even aan en toen was Maasbach op de televisie. En ik heb altijd wel een beetje zwak voor Maasbach, want de man heeft echt gaven, zoals zijn vader ook gaven had. En hij had het vanmorgen over de storm op het meer. En hij deed een mooie uitspraak. En daar dacht ik aan ook in de voorbereiding, wat zei die? Hij had het over de storm op het meer, dat de Heere Jezus de berg opging. En dat hij daar bad voor zijn discipelen die in het scheepje gingen en het meer opgingen. En die storm op het meer meemaakte. En hij beschreef zo dat Christus dat wist. dat zijn discipelen waren in die storm. En hij liet ze in die storm. Hij liet ze die storm meemaken. Hij haalde ze niet zomaar uit die storm. En toen zei hij iets moois. Hij zegt, en Christus deed dat niet om te pesten, maar om te testen. Ik denk, hé, dat is een mooie uitspraak. En zo is het hier ook met Mozes. Zo is hij ook met de Israëlieten. God doet dat niet om te pesten, maar om te testen. Om te testen wat voor geloof zit erin. En als we worden getest en worden beproefd, broeders en zusters. En God gaat kijken wat er in ons leven uiteindelijk is. En dat doet God hier met Mozes uiteindelijk ook, hè, in die roeping. Dan blijft er maar bitter, bitter, bitter weinig over. Hè. Als we echt door God worden getest. En het gaat stormen in je leven. Dat zie je hier bij Mozes ook. Het is als die geroepen wordt steeds maar. En uiteindelijk zegt hij, stuur maar een ander. Ik bedank ervoor. Ik wil liever niet. En dan zie je hoe er een opeenstapeling is. Uiteindelijk van twijfel en twijfel en ongeloof en ongeloof. En vaak boezen ze als we getest worden. En we worden als het ware door de omstandigheden uit elkaar gepeld. Dan blijft er uiteindelijk de kern over. En de kern die overblijft van onszelf, ja, van onszelf zijn we niet veel, is het vaak niets. Maar net zoals God in zijn grote genade dan toch tegen Mozes zegt, en neem nu je staf, en nu ga je. En dan gaat hij uiteindelijk. Zo handelt God met ons ook. Ook als we uitgeleiden, ook als we door die test, door die beproeving niet helemaal heen komen. Dan richt God ons toch in zijn genade op. Komt hij ons toch tegemoet. Met van alles. En zet hij ons op de voeten. En zegt hij, en nu gaan. En dan gaan we. Daarom heel ons leven in ons gaan. Dat is alleen maar genade. Als we achterom kijken. Nou, er zit niks, geen eigen verdiensten in. De Bijbel zegt het ook herhaaldelijk. Alle roem is uitgesloten. En als we heel eerlijk worden, vaak denken we van onszelf dat we heel wat zijn als gelovigen. Nou, moet je ziek worden bijvoorbeeld. Of moet je eens tegenslagen krijgen. Of moet je eens in een oorlog verzeild raken, zoals je op de tv ziet. Laat het nou eens heel dichtbij komen hier in Nederland. Laten we dan eens kijken wat er van ons geloof overblijft. Als we worden beproefd, dat valt niet mee. En we moeten dan wachten. Wachten op de tijd van God dat hij weer een keer brengt in die omstandigheden. En God doet het ook wel. Maar het is op zijn tijd en op zijn wijze. Maar van één ding mogen we verzekerd zijn. Die engel des Heren, hè, die daar was in die brandende braamstruik. Die engel des Heren die hoort en die ziet. Die engel des Heren is ons nabij. En dat moeten we leren. Dat moet Mozes leren. De Heere zei, ik ken hun smarten. Ik ben daarom nedergedaald. God is nedergedaald, ook voor u en ook voor mij. Christus is nedergedaald, Christus is vlees geworden. Christus heeft ons lief, ons allemaal. En Christus ziet ons, en Christus hoort ons. En Christus is meer dan wij voor elkaar kunnen, aan elkaar kunnen denken en op elkaar kunnen letten. Veel meer denkt Hij aan ons. Elk moment van de dag is Hij bij ons. Elk moment ziet Hij ons, hoort Hij ons, gaat zijn liefde naar ons uit. Hij is ons nabij. En Hij is nedergedaald om ons ook te brengen. Uit Egypteland, uit deze wereld, naar Kanaan. Naar ons hemels Kanaan, waar we zijn gezet in die hemelse gewesten. Om bij Christus eenmaal te vertoeven. Er is een leven voor nodig. Mozes had er ook een leven voor nodig. Wij hebben ook een leven nodig om uit Egypte te worden verlost. En geleid te worden door de woestijn van het leven heen naar ons hemels Kanaan. En Mozes moest dat ook leren. Dat de Heere er altijd is. En als hij dan zegt in vers 11. Maar, Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan? En de Israëlieten uit Egypte zou leiden, dan zegt de Heere, toen zeide hij, ik ben immers met u. Dat moest hij leren. Ik ben immers met u. En ook ik moet dat leren in mijn leven, dat Christus continu bij ons is, bij mij is. Ik ben immers met u en dat maakt alles goed. En juist door de omstandigheden heen moet je dat vaak in je leven leren. Dat de omstandigheden, problemen juist in ons leven, wat gebeurt er dan? Nou, uiteindelijk als je echt de diepte doorgaat, dan wordt je eigenlijk alles ontnomen. Alles wordt uit je handen geslagen. Op een gegeven ogenblik moet je bekennen, nou ben ik machteloos. Nou heb ik geen enkel, ik weet niks meer te bedenken wat ik kan doen. En dan ben je uiteindelijk door de omstandigheden zover dat je bent met Christus alleen. En daar gaat het om. Dat we uiteindelijk geconfronteerd worden, juist door die omstandigheden, met Christus alleen. En is dat genoeg? Ja, dat is meer dan genoeg. Als je met Christus alleen overblijft. Maar het is een leerschool. Ik ben immers met u. En vaak door de drukte en de omstandigheden van het leven. En vooral als het voor de wind gaat en alles is zonneschijn in het leven. Ja, dan raakt Christus er op de achtergrond. Ja, we geloven nog wel enzovoort. En we gaan zondags ook nog wel naar de diensten toe. Hè? En we ontmoeten elkaar ook wel, maar... Christus is een op de achtergrond. Er zijn zoveel dingen dan die onze aandacht pakken. En Christus gebruikt juist weer de storm in ons leven. De moeilijkheden in ons leven. Om ons te bewijzen dat Hij er is. En dat Hij de gebieder is van hemel en aarde. En dat we uiteindelijk Hem alleen nodig hebben. Ik ben immers met u. Ja, dat is een geweldige troost. Dat de Heer Jezus niet alleen ziet en hoort, maar dat Hij ook nog naast je staat. Dat Hij nabij is. Dat Hij je nooit verlaat. Ja, we komen hier wel bij Mozes' roeping, maar we moeten het wel tot 5 keer lezen dat Mozes zegt, als God heeft gesproken, maar... Je zou bijna denken, het is een Nederlander. Wij Nederlanders zijn heel bekend om het ja maar. Ik heb wel eens met Amerikanen gesproken om mijn werk. En die zeiden, die verbazen zich erover, over Nederlanders. Ze zeggen, die Nederlanders die zeggen altijd ja maar. Maar als die Nederlanders ja maar zeggen, dan bedoelen ze nee. En dat is zo. Als we zeggen ja maar, dan zeggen wij nee. En dat is wat Mozes hier zegt. Nee, vers 11. Maar, Mozes zeide, en vers 13, daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom, en in hoofdstuk 4 vers 1, toen antwoordde Mozes, maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, en uiteindelijk dan in vers 10 van hoofdstuk 4, toen zeide Mozes tot de Heere, och Heere, ik ben... geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren. Je ziet continu dat hij met zijn maren, met zijn bezwaren komt. Ook nog in vers 13 van hoofdstuk 4. Maar hij zeide, och Heere, zend toch iemand anders. Het zijn allemaal tegenwerpingen. En totaal vind je hier 5 tegenwerpingen van Mozes. 5 stappen zou je kunnen zeggen achteruit. In plaats van vooruit. Ja, hij staat helemaal niet zo te trappelen van ongeduld meer om deze taak op zich te nemen. En dat komt aan de ene kant wel doordat hij zichzelf natuurlijk heeft leren kennen en weet hoe zwak hij zelf is. En aan de andere kant omdat hij op de Israëlieten ziet, op de omstandigheden ziet. En die waren verre van... gemakkelijk. Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God zegt, ik ben met u. En het is nu tijd. God zei in vers 10, nu dan, ga. Ik zend u. Nu. Het is nu de tijd. En God vergist zich niet. Het is Gods tijd en Mozes moet gaan, maar Mozes die twijfelt aan de omstandigheden, twijfelt aan zichzelf. Natuurlijk is het goed als we klein worden door de omstandigheden, maar aan de andere kant, als God roept, moeten we luisteren, moeten we gehoor geven. En als God zendt, moeten we gaan. En niets meer zien op onszelf, maar zien op de Heere die ons nabij is en ons kracht en genade geeft. Maar Mozes zegt in vers 13, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en ze vragen mij, hoe is zijn naam, wat moet ik hun dan antwoorden? Ja, wat voor boodschap moet ik dan brengen? Uit wiens naam moet ik dan spreken? Nou, hij kent best de Israëlieten. Hij weet dat dit volk natuurlijk door te wonen in Egypte is aangestoken, ook met de afgoderij die in Egypte werd bedreven, alle Egyptische goden. En we zien best wel dat dat onder het volk Israël enorme ingang heeft gevonden, want ze zijn koud verlost uit Egypteland. En Mozes die is teruggekeerd hier bij diezelfde berg en gaat die berg Horeb op, terwijl ze daar beneden op hetzelfde moment een gouden kalf gaan maken. En daarvoor dansen en knielen en afgoderij daarmee plegen. En Mozes wist best wel, ja, dat de Israëlieten aangestoken waren door die Egyptische afgoderij. En ook als wij met het evangelie, met Gods boodschap, gezonden worden. En we gaan daarmee onder de arm naar de ander toe en we gaan daarover vertellen. Dan is het ook gauw bij de ander dat hij tegen ons zegt, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Nou, zo is het vaak, de wereld wil zien. De wereld wil weten, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? En het antwoord wat de Heere geeft is heel bijzonder, dat weten we allemaal. Want God zegt tot Mozes, ik ben die ik ben. In het Hebreeuws staat eigenlijk, ik was, ik ben en ik zal er altijd zijn. Eigenlijk, ik ben de eeuwige. Ik was, ik ben en ik zal zijn. Ik ben die ik ben. Tijdloos, eeuwig. En je zal tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. En even later hier in vers 15 moet hij ook nog aan hun bekendmaken dat de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, de God van hun vaderen, dat die Mozes gezonden heeft. En dat Gods naam is. En hij zegt ook, zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Ik ben, heeft u tot u gezonden. Heeft mij tot u gezonden. De ik ben die ik ben. Zo wil God aangeroepen worden. Genoemd worden. Want dat is zijn naam, ik ben. Eigenlijk is dat de naam van Christus. Ik ben. Zo wil de Heere geroepen worden, ook beleden worden ook in ons leven, als de ik ben. Juist door die omstandigheden en moeilijkheden soms in ons leven heen, dat alles in alles wat we meemaken, gaan beleiden dat hij is de ik ben, dat hij het woord der waarheid is, dat je kan gaan beleiden van, Heer Jezus, u bent ook het brood des levens. Want hij zegt ook, ik ben het brood des levens. Hij zegt, ik ben de goede herder. En er zullen omstandigheden in ons leven zijn dat we zullen gaan beseffen, hij is voor mij de goede herder. Hij is de deur. Hij is het licht der wereld. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de opstanding en het leven. En hij is de ware wijnstok. En voor al die omstandigheden in ons leven is er steeds, voor die 7 verschillende omstandigheden die er in ons leven kunnen zijn, is er altijd een antwoord van dat de Heer Jezus zegt, als je dit en dit allemaal beleeft, dat hij zegt, ja, maar ik ben de ik ben. En dat is het leren kennen van de heiland, het leren kennen van de Heer Jezus. En de Heer Jezus gebruikt de omstandigheden in ons leven ervoor. Dat hij bewijst, ik ben de deur. Ik ben het water des levens. Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Ik ben de weg. Vertrouw toch op mij. En zo maakt hij zich aan ons bekend. En hij vraagt aan ons om dat te gaan belijden. Zo wil hij genoemd worden. Zo wil hij aangeroepen worden. En dan zegt de Heer, dan herhaalt hij al wat hij heeft gezegd tegen Mozes. Dat moet Mozes ook herhalen tegen het volk. Dat de Heer het er degen acht heeft gegeven op die ellende. En dat hij dat gejammer van de Israëlieten heeft gehoord en dat hij zal uitleiden. En dan zegt de Heer tegen Mozes, en als je dat, die boodschap dan brengt, dat je gezonden bent door mij en dat je het volk verlossen zal uit Egypteland en dat je ze zal brengen naar dat land vloeiende van melk en honing, dan zullen zij naar uw stem horen. Dat staat in vers 18. En zij zullen naar uw stem horen. Maar ja, Mozes, die gelooft dat niet. Maar Mozes zegt in hoofdstuk 4 vers 1, toen antwoordde Mozes, maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen, de Heere is niet verschenen. Ja, Mozes, heb je het wel gehoord wat de Heere zei? De Heere zei, als je die boodschap brengt, vers 18, dan staat er, en zij zullen naar uw stem horen. Maar Mozes is vol ongeloof. Hij gelooft het niet. En hij zegt, ja, maar als ze nou mij niet geloven en niet naar me luisteren. Ja, maar ze luisteren wel naar je. Maar hij gelooft het niet. En dat is vaak ons probleem. Ongeloof in ons leven. Geloven dat als God gaat handelen en wij in zijn weg gaan, dat God het ook zal doen. Als je heel goed luistert hier naar wat God allemaal zegt hier, dan is er helemaal geen enkel ding wat hij van Mozes vraagt. Het is hier continu, ik zal dit, ik zal dat, ik zal zus, ik zal zo. Ik heb besloten dat en het zal zo en zo gaan. De Heer zegt zelfs nog tegen Mozes in vers 19, ik weet echter dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand, maar ik zal mijn hand uitstrekken. Ik zal. Er zijn hier geen indiens. Ik zal mijn hand uitstrekken indien u, nee. Er zijn geen indiens. Er zijn hier geen misschien. Misschien zal ik mijn hand uitstrekken als u. Nee, dit is onvoorwaardelijk. En Gods plan uiteindelijk, broeders en zusters, is onvoorwaardelijk. Daar zit niets van de kant van de mens aan. En klinkt raar, ook Gods roeping van ons, en de roeping van Mozes hier, daar zit niets aan van Mozes, want uiteindelijk, laten we eerlijk wezen, Mozes wil niet en Mozes eigenlijk bedankt voor de eer. Zo is het toch? Het is een volledig handelen van God. En zo is het met onze roeping ook. Dat is een handelen van boven en dat is maar goed ook. Want als er wel een indien hier aan verbonden was, dan kwam hier van die hele verlossing van Israël uit Egypte niets terecht. En komt er ook van onze verlossing uit deze wereld niets terecht. Dan blijven we ergens steken, dan zitten we zoveel ongeloof en zien we zo op dan omstandigheden als Mozes. Dan zouden we niet worden verlost. Dan zou de verlossing geen doorgang in ons leven vinden. Maar gelukkig, de Heere zegt, ik zal mijn hand uitstrekken. En in vers 21, ik zal bewerken dat de Egyptenaren dit volk gunstig gezind zijn. Zodat wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. Iedere vrouw moet dan van haar buurvrouw en van haar huisgenoten zilver en gouden voorwerpen vragen en klederen die gij uw zoons en dochters te dragen geeft. Zo zult gij de Egyptenaren beroven. Ik zal bewerken. Ik zal mijn hand uitstrekken. Ja, de Heere handelt. En de Heere handelt uiteindelijk over ons leven heen. Maar Mozes is vol ongeloof en gelooft het niet en zegt dus, ja, maar als ze nou eens niet naar me luisteren en als ze me niet geloven, dan geeft de Heere hem 3 tekenen mee. 3 tekenen voor hem, voor hemzelf. En 3 tekenen ook voor het volk Israël en ook eigenlijk 3 tekenen voor ons. Het zijn eigenlijk hele belangrijke tekenen. Het zijn de eerste tekenen die in de Bijbel voorkomen. 3 tekenen. De eerste teken is een teken van een staf. Die staf die moet u gooien op de grond en wordt het een slang. En pak die slang en wordt het weer een staf. Dat is het eerste teken. Het tweede teken is zijn eigen hand. Die hand steekt hij in zijn boezem. Haalt dat eruit. Is die hand melaat. Hij moet hem opnieuw erin steken in zijn boezem. Hij haalt eruit en hij is weer normaal. Weer helemaal gezond. En het derde teken is, hij moet Nijlwater nemen. En dat Nijlwater moet hij uitgieten op het droge. En dat terstond verandert het in bloed. Wat hebben die tekenen nou voor betekenis? Nou, allereerst heeft het betekenis voor hemzelf. Want die 3 tekenen, die geven hem kracht. Want Mozes had hier een staf. Ja, een herder heeft nou eenmaal zo'n herderstaf bij zich. Hè? Waar hij de schapen mee hoedt. En die is wel makkelijk, want je moet maar achter die schapen aan. En als je de hele dag achter die schapen aan moet, ben je blij dat je een staf hebt. Want dat is me een job, zeg. Dus wat doe je af en toe? Dan zegt de Bijbel ook, dan ga je leunen zo op je staf. Dan ben je blij met die staf. Dan ga je leunen op je staf. En als Mozes in de vervulling van zijn dienst, als geroepene, zoals wij ook geroepene zijn, en ook waardig moeten wandelen, waardig onze roeping waarmee we geroepen zijn, en we gaan samen met de Heere Jezus Christus wandelen, dan mogen wij ook leunen. Leunen op de staf. Leunen op Gods genade. Leunen op Gods kracht. Maar besef wel, zodra je dat niet doet, en je gooit die staf op de grond, en je denkt, nou, ik ken het zelf wel. En je gooit die staf op de grond, terstond wordt die staf een slang. En die slang, als je niet maakt dat je wegkomt, dan bijt die slang je ook nog. Hè? En je vlucht er ook voor. En zo is het ook in ons leven, van als we denken dat we het zelf wel kunnen, en we gooien de staf op de grond, nou, dan komt er geen staaf van terecht. Dan opeens ontdekken we in ons leven dat we geen strijd hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de boosheden, die hemelse boosheden in de lucht. En met wie worden we dan geconfronteerd? Met Satan zelf. Het beeld van de slang. Nou, dan kan je maar 1 ding doen, het op een lopen zetten, want daar kunnen we echt in eigen kracht niets tegen beginnen. En Mozes die maakt ook bijna dat hij wegkomt, dan lees maar. Vers 2. En de Heere zeide tot hem, wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde, een staf. Daarop zeide hij, werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte. Ja, kon niet anders doen dan het op een rennen zetten. Maar de Heere zei tot Mozes, trek uw hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast en ze werd een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere, de God hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, u verschenen is. Natuurlijk, het was een teken voor de Israëlieten. Maar het was allereerst een teken voor Mozes zelf, dat hij zou weten. Hij heeft daar Gods staf in zijn hand. En wij moeten ook weten. Wij mogen gaan met Gods staf in de hand. Als een gezondene. We zijn geroepen. We staan in zijn dienst en mogen waardig wandelen. En we mogen leunen op zijn genade. Op zijn kracht. En we moeten niet gaan vertrouwen op eigen kracht. Want dan komen we in de geestelijke strijd terecht en die verliezen we. Nou, toen hij dit teken voor de Israëlieten deed, en later zien we ook dat hij dat doet, dan is eigenlijk dat een evangelie in een notendop. Want dat is eigenlijk de diepere betekenis van dit teken dat die staf op de grond wordt gegooid en verandert in een slang. Want wie is eigenlijk die staf waar we ook op leunen? Wie is dat eigenlijk, die staf? Die staf is niemand anders dan Christus. Christus wordt ook een staf genoemd, want hetzelfde woord hier, wat hier gebruikt wordt voor staf, komen tegen in Psalm 110. Waar we een samenspraak hebben tussen de Heere en de Heere. Heel bijzonder. Psalm 110 vers 1 van David, een psalm. Aldus luidt het woord des Heeren tot mijn Heeren. Hier zie je die twee Heeren. Aldus luidt het woord des Heeren en de Heere spreekt tot mijn Heeren. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Nou, dat woord scepter, datzelfde in het Hebreeuws, hetzelfde woord als staf van Exodus 4 vers 2. En die scepter, die staf, dat is Christus. In de NBG-vertaling, helaas, ja, valt dit eigenlijk weg. In de Statenvertaling, die vertaalt het veel beter. Want de Statenvertaling heeft: de Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Christus mag aan Gods rechterhand zitten. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Wie moet heersen in het midden uw vijanden? Nou, die scepter uw sterkte. Die zendt hij uit. Christus zendt hij uit. Als een staf. En die staf, die scepter, die heerst ook. Die slaat ook stuk. Enzovoort. Als je daarmee te maken krijgt. Dat is die staf. Die staf, die is Christus. En Christus, die werd ook geworpen op de grond. Die kwam ook neder naar deze aarde. Die werd ook vlees en heeft onder ons getabernakeld. En wat werd er met hem gedaan? Nou, hij werd ons gelijk. Hij nam ons eigen vlees aan. Hij werd mens. En er werd gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En ja, Wat staat er dan in het gesprek wat de Heer Jezus met Nicodemus heeft in Johannes 3? Dan staat er in Johannes 3 vers 14. In dat gesprek dan zegt de Heer Jezus, ik spreek maar in vers 13. En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. Christus is nedergedaald, is op de grond gekomen. Exodus 3 zei de Heere ook: ik ben nedergedaald. Ik ken hun smarten. Ik ben nedergedaald. Ik kom er wat aan doen aan al die smart, aan al dat gejammer, aan al die ellende en al die verdrukking. En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is nedergedaald, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. De slang in de woestijn die door Mozes werd verhoogd. En hoe was het daar in die woestijn? Toen Israël gebeten werd door al die slangen. En stierven. Een slangenbeet is dodelijk, hè? Dat weten we allemaal, hoe dodelijk de slang is. In Genesis 3 was daar de slang en hij beet. En we zijn allemaal sterfelijk. Vanaf dat moment dat we gebeten zijn. We zijn allemaal dodelijk ziek. En het gif van de zonde, de gif van de slang, gaat door al onze aderen heen. En we mogen dan een tijdje uithouden hier op aarde, maar ieder mens sterft. We zijn dodelijk gebeten. Maar zo werden die Israëlieten daarin in Numeri 21 ook dodelijk gebeten door de slang. Maar wat zie je, dat Mozes de opdracht krijgt om een koperen slang te maken en die koperen slang te verhogen. En wat werd toen geroepen door Mozes? Zie op de slang. En ieder die op de slang zag, die leefde. Lees dat maar. Numeri 21. Numeri 21. Dagvers 8. Ja, de koperen slang. Numeri 21 vers 8. De Heere dan zeide tot Mozes, maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang, plaatste die op een staak en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Dat is een beeld van Christus, die de vloek droeg. Want de slang spreekt van de vloek der zonde. En hij is ons gelijk geworden. En hij heeft die vloek op zich genomen, hij heeft onze zonde op zich genomen. En hij is verhoogd, zoals Mozes ook die slang, die koperen slang maakte en verhoogde, zoals hij ook verhoogd aan het kruis van Golgotha. En ieder die zijn blik op hem richt, die zal blijven leven. En dat is wat Jezus ook tegen Nicodemus zegt. Omdat hij eeuwig leven hebben. En waar we als mensen niets aan hebben, als we gebeten zijn, dat we gaan zitten jammeren en dat we bijvoorbeeld gaan zitten kijken naar onze zonden. Nee, als we naar onze zonden gaan kijken en onze wonden gaan kijken, ja, dat helpt ons niet. Nee, een blik op het kruis, door een blik op het kruis is er leven en heil. Dat is het evangelie. En met deze evangelieboodschap gaat Mozes naar de Israëlieten toe en werpt daar die zijn staf op de grond en het wordt een slang. Waar een heel evangelie is in een notendop. Maar als je daarop ziet en als het ware die slang grijpt en erkent dat die vloek der zonde je getroffen hebt, dat je ook dodelijk gebeten bent, dan wordt het een staf in je hand. En wordt Christus als ware niet de vervloekte die hangt aan het kruis van Golgotha, maar de opgestane waar je op leunt. Waar je voorwaarts mee gaat. Die je nooit verlaat, nooit begeeft, want je hebt je staf altijd in je hand. En zo ga je voorwaarts, samen met Christus in gemeenschap. Eigenlijk is dat tweede teken een soort gelijk teken, want Mozes die moet zijn hand nemen en zijn hand steken in zijn boezem. En als hij die eruit haalt, is hij melaats. En als hij nog een keer doet, dan is hij weer gezond, die hand. Nou, melaatsheid, dat weet u waarschijnlijk wel, is in de Bijbel een heel duidelijk beeld van de zonde. En als de mens eerlijk wordt en niet naar de ander wijst, dat doen wij zo gauw, hè, dan wijzen we naar de ander, maar als we onze eigen hand in onze eigen boezem steken, nou, dan weten we dat die zonde ons allemaal aankleeft. Dat we allemaal zondaar zijn. En dat we Christus nodig hebben opdat die melaatsheid van ons zal wijken. Opdat we weer gezond zullen worden. En deze twee tekenen, die mag hij voor de Israëlieten, voor de ogen van de Israëlieten doen. Opdat ze zullen geloven dat daar de verlossing wacht. En dat Mozes als verlosser zal optreden. En dat ze uit zullen worden geleid uit Egypteland en geleid zullen worden door de woestijn naar het land vloeiende van melk en honing. En als ze daar nou niet naar luisteren, nou dan moeten ze één ding weten. Als je die staf afwijst, Christus afwijst, als je niet erkent dat je zondaar bent, dat je melaats eigenlijk bent van binnen en je hand eigenlijk weigert in je eigen boezem te steken, wat wacht er dan? Dan wacht er maar één ding hoor, dan wacht het oordeel. En Mozes moet dan als derde teken dat Nijlwater nemen en uitgiet op het droog en het wordt bloed. Het teken van het oordeel. Dan vloeit er bloed, jouw bloed. We hebben te maken met een rechtvaardige gerechtigheid Gods. We kunnen niet in ons leven denken dat God alles maar door de vinger zal zien. Dat zijn van die moderne evangelieprediking. Zo is het niet. Nee, Christus heeft onze zonden gedragen. Maar als je dat verwerpt en daar in je leven geen rekening mee houdt, je leeft maar voort. En je verwerpt het. En je weigert in je eigen binnenkamer te kijken. Ja, dan wordt dat net als een Nijlwater. Het Nijlwater wat voor de Egyptenaar en ook voor de Israëlieten in Goshen een beeld van het leven. Want het water dat gaf leven aan het land. Elke keer dan, elk jaar overvloeide de Nijl, al die akkers. En het was allemaal vruchtbaar. Het was een beeld van het leven. En het Nijlwater moest hij nemen en uitgieten op het droge. En het water dat gij uit de Nijl neemt zal bloed worden op het droge. Ja, dan komt er oordeel. En Mozes moet nou toch wel, zou je kunnen zeggen, gesterkt zijn. Hè? Hij heeft 3 prachtige tekenen. Hij heeft een geweldige boodschap om te verkondigen van verlossing. De Heer heeft naar u omgezien. Terdege heeft hij alles gezien, alles gehoord. En hij zal u verlossen. Vertrouw op hem. En ik ben gezonden. Ik ben de verlosser. Ik leid u uit. En hij mag nog 3 prachtige tekenen doen ook. Ja, maar Mozes die ziet op zichzelf. Die ziet op de omstandigheden. Die is angstig. Die is vol met twijfel. En dan zegt Mozes, als hij op zichzelf ziet, ach, zegt die Heer. Ik ben geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Mozes was geen spreker. Het was vermoedelijk wel waar hoor, dat hij zwaar was van mond en zwaar van tong. Ik denk dat hij stotterde. In de Bijbel zijn heel wat sprekers die stotteren. Ik heb er ook af en toe wel eens last van in mijn leven. Toen ik jong was, was ik echt een stotteraar. Ik denk dat het is dat God juist zulke mensen soms neemt. Waarom? Niet omdat ze nou zo bijzonder zijn. Helemaal niet. Maar omdat hij dan juist zijn grootheid door zo'n iemand die eigenlijk helemaal niet geschikt is om te spreken. Om die maar te verkiezen. En die op een plek neer te zetten, zodat die in afhankelijkheid ook van de Heere blijft spreken. En het is bijzonder dat je zoveel figuren in de Bijbel tegenkomt die allemaal spreken over hun mond, dat ze niet goed kunnen spreken. Zelfs Paulus die zegt tegen de Korintiërs, toen ik tot u kwam, kwam ik niet in met schitterende woorden. En laten we eerlijk wezen, het evangelie zit ook niet in prachtige mooie woorden, in redenaarskunst, dat je hier op een kansel moet gaan staan en dat je met mooie woorden staat te spreken. Daar gaat het ook helemaal niet om. De Heer geeft ook dat antwoord, hè, zegt, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziend of blind? Ben ik het niet de Heer? Nu dan ga heen, ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Het gaat er in de Bijbel niet om wat gij spreken moet. Het gaat niet om hoe gij spreken moet. In de wereld. En in de kerken van deze wereld. Gaat het vaak om redenaarskunst. En dan gaat het er vaak om hoe gesproken wordt. Maar het gaat niet om hoe gesproken wordt. Het gaat erom wat gesproken wordt. En helaas is het triest als je daar naar gaat kijken. Dan wordt er wel heel mooi gesproken. Maar wat er gesproken wordt, dan schieten de tranen van in je ogen. Nee, het gaat om wat. En ondanks dat de Heer hem zegt, ik zal met je mond zijn. Ik zal als het ware mijn woorden in jouw mond leggen. Zodat je ze kunt spreken. Ik zal je leren wat je spreken moet. Zegt hij dan uiteindelijk, en dat is dan de 5e keer dat hij een stap achteruit doet. Hij zegt dan maar, hij zei, de Heere zendt toch iemand anders. Hij weigert eigenlijk. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen Mozes. Je zou haast denken, nou, dan is het voor Mozes voorbij, hè. Hij wordt hier geroepen en uiteindelijk is hij steeds maar ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. En uiteindelijk zegt hij, Heer, neem maar een ander. En hij gaat niet op die roeping in.
Dan zou je denken, nou dan gaat die roeping zijn neus voorbij. Dan gaat de Heer een ander kiezen. Toch doet de Heer dat niet. Daar kan je toch wel zien dat de Heer, als de Heer een plan heeft, en de Heer heeft een plan met deze wereld, een plan met ons, een plan met Mozes, dat in dit soort gevallen, en dat is maar goed ook, de Heer gewoon doorzet van zijn kant, en of we nou hoog springen en laag springen, de Heer beslist. En voor Mozes is het toch maar goed ook. Het gaat helemaal niet zijn neus voorbij. De Heer is hem zelfs, ondanks dat de toorn des Heren tegen hem ontbrandt, is de Heer wel heel genadevol, hè? Maar wat zegt de Heer? De Heer zegt, is niet de leviet aan Aaron uw broeder? Ik weet dat hij goed spreekt. En zie, hij is op weg gegaan u tegemoet. Aan Aaron, terwijl dit nog bezig was, was aan Aaron al onderweg. De Heere had hem al ingeseind. De Heere wist van tevoren al dat Mozes uiteindelijk zou zeggen nee. En de Heere had al zijn voorzorgsmaatregelen genomen en Aaron was al onderweg. Nog voor het hele gesprek plaatsvond bij die brandende braambos. Dat is Gods genade in ons leven. Als we vol met ongeloof, vol met twijfel op onszelf zien en zeggen, Heere, ik niet. Dan komt de Heer ons tegemoet en hier komt Aaron zijn broer tegemoet. Zodat Mozes toch zijn dienst kan gaan vervullen. Zo groot is Gods genade in ons leven. En zo moet dan Mozes, zijn broer, als hij die laat ontmoet, met hem gaat. Als de Heere hem het woord geeft, moet hij het woord doorgeven aan Aaron. En aan Aaron moet het tegen het volk dan spreken in het openbaar. Want er is toch wat. Vermoedelijk heeft Mozes er op laatst wel een beetje later gedacht van, waar ben ik aan begonnen? Zeg, spreekt de Heere tegen mij, kan ik het niet zelf zeggen, moet ik het weer tegen Aaron zeggen, en Aaron weer tegen het volk. Omslachtig, nou, heel omslachtig. Heel vervelend ook. Ook met Aaron trouwens. Hij heeft er volgens mij hartstikke spijt van gehad, dus haar op zijn hoofd. Maar Mozes groeide uit echt in de dienst des Heeren als een dienstknecht van God. En Aaron werd dan wel hoge priester, maar wat deed die hoge priester? Wat was zijn eerste daad als hoge priester? Laat het volk Israël dansen om het gouden kalf. Nou, wat heb je ervan als je weigert en als je denkt van, er komt de Heer je wel tegemoet. Maar je krijgt er zonder spijt van in je leven. Nee, als God roept, laten we dan gaan. En wij zijn allemaal geroepen. We hebben allemaal gehoord de roeping die van boven is. De heilige roeping. De hemelse roeping. En ook voor ons wacht Kanaan. En ook wij zijn op reis. En laten we daarom dan niet twijfelen onderweg. Niet op onszelf zien. Niet op omstandigheden. En zeggen, ja Heere, ja maar, ja maar, ja maar. Maar zeggen, ja Heere, u bent er. En daar ben ik blij om. Iedere seconde van de dag. Ik ben blij dat u zegt, ik ben immers met u. En mijn genade is u genoeg. Dan kan je daarop steunen. En dan mag je toch ondanks omstandigheden je weg vervolgen met blijdschap. Blijdschap in de Heer. Die blijdschap in omstandigheden. Blijdschap dat je door een woestijn heen moet. Blijdschap dat je in allerlei oorlogen soms verzeild raakt. Zoals Israël in allerlei veldslagen en oorlogen verzeild raakte. En allerlei strijd had. Daar verheug je niet over, maar de Heere is je nabij en de Heere zorgt en de Heere ziet en de Heere hoort en de Heere gaat zijn wonderbaarlijke weg, waarin alles uiteindelijk genade is. Moeders, we hebben net als Mozes een roeping, we hebben net als Mozes een geweldige boodschap. We hebben dan wel niet een staf die je op de grond kan gooien, spectaculair, kan het in een slang veranderen. Of dat je je hand in je boezem steekt en dat die melaats wordt. Maar uiteindelijk hebben we dezelfde boodschap. En mag je die boodschap verkondigen. En de beste getuigenis is, als je die boodschap mag verkondigen, zoals Mozes dat door zijn tekenen mag doen, dat je het evangelie mag vertellen. En dat je ook eerlijk mag zijn en dat je mag belijden dat je Jezus kent en dat het heerlijk is. Door de omstandigheden heen van je leven met Christus alleen te gaan. Dat Hij je nabij is. Dat Hij je smarten kent. Dat je op Hem leunen mag. En dat je met Hem gaat. Als de staf in de hand. Amen.